In de podcastserie The Next Level vertellen ondernemers hoe ze hun groeiambities konden realiseren dankzij de juiste cloudoplossingen van SAP. Wat waren de uitdagingen, de oplossingen en hoe ging de uiteindelijke implementatie? Benieuwd naar hun verhalen en hoe zij met behulp van SAP ook hun toekomstige ambities kunnen behalen? Luister de podcast The Next Level via de BNR-app of je favoriete podcast-app.
Boardroom Panel.
Aldo Verbrugge, ex-advocaat van Gerard Sanderink, trekt zijn beroep in de tuchtzaak in. En Ralf Hamers vertrekt als topman van de Zwitserse UBS-bank, de bank die eerder deze maand nog Credit Suisse overnam. Dat en meer bespreek ik met Ilona Haier, onder andere commissaris bij Corbion Glambia en van het Muziekgebouw in Eindhoven.
Ja.
En AG Telleman is er ook, topvrouw van LTP Business Psychologen, voorzitter van de Sportraad in Amsterdam en van de Raad van Toezicht van ICK Dans. Ook welkom.
Dankjewel.
Laten we maar eens beginnen in Zwitserland. Want Ralf Hamers vertrekt daar als topman van UBS, de bank die eerder deze maand Credit Suisse overnam. Van zijn opvolger Sergio Ernotti nam Hamers een krappe 2 jaar geleden nog het stokje over. En dat is dezelfde man die hem nu opvolgt.
Ja.
Opmerkelijke gang van zaken. Ilona, jouw eerste analyse.
Ja, daar waar hij 2 jaar geleden de juiste man op de juiste plek was, is hij dat nu niet meer, gegeven de recente ontwikkelingen.
We hoeven er eigenlijk helemaal niet zo lang bij stil te staan. Het is logisch dat hij nu het veld moet ruimen.
Nou, logisch, maar hij is aangenomen 2 jaar geleden ongeveer om te groeien, om te innoveren, om te kijken naar de retailtak. Dus met zijn achtergrond de dingen waar hij zeg maar goed in is. En vaker heeft gedaan. En nu met de inlijving van Credit Suisse staat natuurlijk wel iets anders op het programma. Wat ook een hele grote politieke lading heeft. Een groot belang is voor Zwitserland. Meer reorganisatie is. Dus toch wel even een andere agenda dan waarmee hij 2 jaar geleden binnen is gekomen.
Maar het is niet meteen gezegd dat hij dat niet kan.
Dat is ook waar. Dus je krijgt in zo'n situatie als het nu is, misschien ook een iets steviger knee-jerk reaction, zeg maar, op wat kennen we al en wat is het vertrouwde? En daar vallen we dan op terug. En ik weet niet of er andere dingen hebben gespeeld.
In die verklaring die UBS naar buiten heeft laten gaan staat dat Hamers terugtreedt om de belangen van de nieuwe combinatie te dienen, de Zwitserse financiële sector en het land. AG, dat laatste is natuurlijk ook opmerkelijk, of wat minder opmerkelijk, omdat de Zwitserse overheid een flinke vinger in de pap heeft gehad gedurende die hele overname. Maar wat is hier, denk je, van het grootste belang?
Nou, als een nadruk ook op het land wordt gelegd. Mijn inschatting is dat er vanuit de partijen om de bank heen behoefte is aan het leiderschap wat Ralf Hamers dan niet brengt. En dan kan het meespelen dat het iemand is die Zwitsers is. Maar ik denk dat het nog veel meer te maken heeft, is mijn inschatting, met iemand die in het veld van machten en krachten onderdeel is van het establishment.
Ja, is dat wat je nodig hebt op dit moment? Want je
het gaat
ook
om vertrouwen.
Je keert terug naar iemand die toch daar al een tijdje lang heeft gediend. Nederlandse analisten zag ik gisteren voorbij komen, die waren niet alleen maar lovend, hè, van een afstandje, maar middeleeuws, er is te weinig met die bank gedaan.
Nou ja, dat blijft dus nog steeds wel staan. Kijk, je zou kunnen zeggen, Ralf Hamers is daarheen gehaald om innovatie te brengen. En als je erover leest, en dat kan je ook iets bij voorstellen, dat heeft daar bij ING ook gedaan, daar hoort ook een hele andere cultuur bij. Een plattere organisatie, minder hiërarchisch, meer de medewerkers zelf invloed geven. Nou, ik kan me voorstellen dat hij dus nog wel bezig was om wat krachten die uit die oude tijd zijn wat stil te krijgen. En ook wat, die houden zich ook misschien wat gedijst. En nu is het ineens groot spel. Er moeten aandeelhouders, een overheid die vertrouwen moet hebben. En ja, nu komen er misschien andere mensen weer boven die in die oude tijd het vertrouwen hadden. En iemand als Ralf Hamers dan misschien nog niet sterk genoeg in het zadel zat om ook dat vertrouwen te krijgen. Wat niet wil zeggen dat nog steeds die innovatieopgave, lijkt mij, ontzettend belangrijk is voor UBS.
Volg je deze lezing van Ageet?
Ja, volg ik eigenlijk wel. Ik denk dat bij een innovatiegroeiagenda een ander soort cultuur inderdaad nodig is. Creativiteit, proberen, trial and error. Nou ja, wat je daar zo al bij kunt voorstellen. Terwijl bij een integratie en het redden van een bankensysteem voor Zwitserland, het militaristische aanpak van misschien wat meer past. Nou ja, ik heb zelf 5 jaar in Zwitserland gewoond. En het is wel echt een hele andere cultuur dan Nederland. Je vliegt een uurtje en je komt in een hele hiërarchisch oriënteerde cultuur terecht. En daar waar het crisis is en daar waar dingen echt moeten gebeuren, top-down, soort van, zeg maar, directief aangegeven. Want dat gaat er waarschijnlijk nu gewoon gebeuren. Ja, dan heb je wel een andere stijl nodig.
Het geeft dus ook wel heel duidelijk aan dat er 2 jaar geleden bewust voor Hamers is gekozen. Voor zo'n buitenstaander om die cultuur een beetje op te schudden, ja, denk ik dan.
En dat zie je ook wel vaker. En ook in Zwitserland zie je best van veel grote bedrijven dat er niet-Zwitsers aan de top staan. Ik heb zelfs een hoofd sales gehad daar, een Zwitser. En die is een keer bij mij gekomen, vond ik heel frappant. En die zei, ja, je moet begrijpen van ons als Zwitsers, wij zijn eigenlijk very good soldiers. En ik dacht, hè? Maar ergens zit dat in dat hiërarchische. Dat van, ik wil dit en we gaan dat doen. En dan wordt het ook tot in de puntjes uitgevoerd.
Over die soldaten gesproken. Hamers wordt ondanks volgens mij best aardige resultaten, als je het cijfermatig bekijkt, dan toch nog weggezet als een huurling. Heeft blijkbaar nooit echt de harten kunnen veroveren. Hoe breek je daar dan door?
Nou ja, maar dat zijn misschien ook de geluiden die de afgelopen jaren, toen hij wel aan de leiding had, even zich wat meer gedijs moesten houden. Omdat zij wat meer uit die oude cultuur zijn. Dus je weet niet wie voeren nu ineens de boventoon in de media. Kijk, ik denk wel, even los van deze specifieke kaas, is het best heel goed dat als je in een andere fase komt als bedrijf, dat je ook nadenkt over wat is dan het passende leiderschap. Ik denk dat het best heel veel vaker die vraag gesteld mag worden. Hey, we hebben een andere opgave, past dan niet ook ander leiderschap? En zou je daar ook eerlijk naar jezelf moeten kijken? Is dit ook een opgave die dan bij mij past? Want ik ben een andere opgave aangenomen.
Namelijk, er is heel veel aan de hand binnen die bank. Er moet van alles worden geïntegreerd. Er moeten risico's worden afgedekt. Even worden gekeken hoe die bank gezamenlijk verder gaat. Ja. Ga je ook nog eens de top veranderen?
Nou, ik denk dat zojuist, ik lees het als een, en dat lees je ook terug uit andere quotes, dat het vooral een risicomijdende ingreep is. Dat Ralf Hamers toch risicovoller wordt gevoeld. En ik kan me voorstellen dat deze oude, de persoon die nu teruggehaald wordt, en Morty, dat hij ook bij de stakeholders, dus bijvoorbeeld de overheid, die nu een grote vinger in de pap krijgt, die zekerheid wil, daar moet veel mee gedeeld worden. Dat weten we gewoon. Die gaat nu veel meer op de achtergrond meekijken of dat belastinggeld wel goed. En zij zijn garant, dus zij willen natuurlijk voorkomen dat ze daar alle gaten moeten gaan dichten. Ze willen vertrouwen hebben in de topman. En kennelijk is Hamers dan niet degene waar ze het vertrouwen in hebben. En iemand die dan heel lang op die plek heeft gezeten, die komt uit dat netwerk en heeft wel dat vertrouwen.
Nou, Hamers heeft ook nog maar 2 jaar de tijd gehad daar om iets op te bouwen. En dat is een korte tijd om eenzelfde soort positie te kunnen claimen als iemand die daar al een track record heeft, een klus geklaard heeft, die inderdaad de politiek goed kent, macht goed kent, de cultuur, oude cultuur kun je het noemen, goed kent. En dan voelt het inderdaad alsof ze kiezen voor wat ze kennen en niet wat ze nog niet kennen.
En wat ik me had kunnen voorstellen is dat je zegt, kijk, heel veel bedrijven en dus ook de bankensector moeten in deze tijd een transformatie door. En je ziet nu, het risico is nu voor UBS dat ze eigenlijk gaan teruggrijpen naar het oude om hun bank met deze fusie in goede banen te leiden. Terwijl ze misschien wel juist het nieuwe, wat voor de toekomst heel belangrijk is, waar Ralf Hamers ook leiding aan moest geven, heel hard nodig hebben. Ook in die cultuurverandering. Dus maar daar, als je ziet welke bedragen ook naar Hamers gaan, dan kun je wel afvragen, hoe ver is die cultuurverandering al?
Want ik bedoel, er zijn recent uitgekeerde bonus.
Exact. Ja, dus de bankenwereld zelf moet ook echt veranderen. En er is ook een cultuurverandering nodig. Maar je zou kunnen zeggen, die technologische transformatie die ingezet moest worden, daar zou misschien naast Ermotti nog steeds een plek zijn voor Hamers, die dan echt zich daarop gaat focussen. Maar daar zijn ze kennelijk niet uitgekomen, dat ze samen die opdracht zijn aangegaan.
Nou, de vraag is ook even hoe lang deze situatie blijft, hè? Want ik denk dat op dit moment stabiliteit en rust het belangrijkste is, en niet innovatie en onrust. Niet alleen voor Zwitserland. We hebben net ook een bank zien vallen in Amerika. En de hele bitcoinhandel is ingestort. En rust en stabiliteit is echt nummer 1. En daarna weer innovatie. En dan kan de innovatie ook nog breed geïnterpreteerd worden. Van, is het een achter de schermen innovatie in techniek, of is het een ander businessmodel? Dat is dan nu wel even een tweede. Maar hoe lang dit dan duurt, en wellicht komt er weer een ander na die weer die pet opzet.
Toch nog even naar degene die er nu gaat zitten, namelijk Sergio Ernotti, van wie wordt benadrukt dat hij liefst 4 talen spreekt. Leen Papen, mede boardroom panelid, emeritus hoogleraar corporate governance, verbonden aan de Nairobi Business Universiteit, zei gisteren dit.
En hem dan terughalen, ja, dat is en blijft bijzonder. Dat, daar kan ik er weinig anders van maken dan dat. Komt het vaak voor? Het antwoord is nee. Zeldzaam.
het is dus toch ook, als ik het even vrij vertaal, een risico om terug te keren op iets wat eerder goed ging. Dan is maar de vraag, kan iemand met dezelfde energie, dezelfde frisse blik nog een keer het kunstje herhalen?
Nou ja, ik denk dat het voor Ernotti misschien wel een risico is, want hij heeft nu een bepaalde reputatie en die is gevestigd. Dan kan hij nu eigenlijk alleen maar schade aanbrengen als hij niet succesvol is. Of hij kan gewoon echt aap bovenop die rots worden als hij dit ook nog eens een keer goed doet. Ja, hij heeft er blijkbaar wel zin in. Of hij krijgt genoeg voor betaald, wat het zal zijn. Maar hij doet het wel, ja.
We gaan naar het tweede deel van dit panel.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Het boardroompanel is te gast met Ilona Haaier en AG Telleman. Zuidas advocaat Aldo Verbrugge heeft zich neergelegd bij het oordeel van de tuchtrechter over zijn werk voor de omstreden zakenman Gerard Sanderink. En daardoor staat vast dat Verbrugge misleidend en opportunistisch handelde in het onderzoek naar de ex van Sanderink, mevrouw Van Echten. En het gaat hier over Aldo Verbrugge in de rol van advocaat-onderzoeker. Ik moet zeggen, ik vind dat sowieso een vreemde figuur. Dit komt even voor mijn rekening. Want dat is een advocaat die wordt betaald door een cliënt, maar wel onafhankelijk onderzoek zou moeten doen. Kan dat eigenlijk wel, Ageet?
Nou, dus niet. Dat is hier ook uitgebleken. Dat hij eigenlijk daar niet helder in is geweest. Dat hij eigenlijk voor een opdrachtgever werkte en ook echt voor het karretje van Sanderink gespannen
maar als
was.
Als hij er nou wel helder over was geweest, dan had hij kunnen zeggen, nou, dames en heren, ik voer dit onderzoek uit. Onafhankelijk uiteraard, maar ik word voor iets anders wel betaald door Sanderink.
Ja, dat
dan was
lijkt
het toch eigenlijk nog steeds een heel vreemd
het
verhaal geweest.
Het lijkt mij dan inderdaad wel iets wat met elkaar op gespannen voet staat. En dat is ook precies waar hij keihard op wordt aangesproken in het oordeel. En waar hij zich nu bij neer heeft gelegd.
Hoe kijk jij naar deze kwestie, Ilona?
Ja, eigenlijk wel net zo. Het is natuurlijk laakbaar dat iemand als advocaat zijnde zo'n conflict of interest, want daar lijkt het toch echt wel op, aangaat. En dat dan ook in eerste instantie nog probeert te verdedigen. Zich er dan nu bij neerlegt. Dit nu het kantoor ook is leeggelopen, begrijp ik.
Oh, inderdaad, hè? Van de 10 medewerkers die dat kantoor eerst had, is er nog 1 over.
Ja. Dus het ziet er allemaal niet goed uit. Maar het lijkt ook wel terecht niet, hè, goed uit te zien. Want dit moet gewoon voorkomen worden dat dit überhaupt kan.
Hoe kan het überhaupt, hè, zonder het al te persoonlijk te maken, maar dit is iemand met een goede carrière, nog officier van justitie geweest, op de Zuidas gevestigd, belangrijke zaken gedaan, Gerrit Salm bijgestaan in de kwestie rondom ABN AMRO en het witwassen, wat er wel of niet goed gegaan is. En dan nu dit, iemand die zich blijkbaar laat meeslepen, ook hij zou je bijna kunnen stellen door Sanderink.
Ja, maar zoals je het zegt, zo komt het over. Alsof iemand ofwel enorm in zijn eigen kunnen is gaan geloven en denkt dat hij elke zaak wel op een bepaalde manier kan plaatsen of positioneren. Of door Sanderink is ingepakt, ofwel door heel veel geld is ingepakt. Ik weet het niet, maar hij heeft zich hier wel vergaloppeerd. En dat gevoel, ik kan me haast niet aan de indruk onttrekken dat hij dat gevoel niet vanaf het begin moet hebben gehad. Want het is toch wel evident.
Ja, ik vind het zelf ook onbegrijpelijk hoe dit zo lang en zo ver heeft kunnen gaan, doorgaan. Maar ik vind het echt wel een hele terechte vraag, wat zou je daar nou aan kunnen doen? En ergens zie je dat hij ontzettend zijn populariteit heeft opgebouwd in de tijd dat het hem heel goed ging. En op een gegeven moment is daar een trendbreuk gekomen, met name nadat hij die relatie kreeg. Maar daar is hij onder druk komen te staan. En dan zien we een hele andere Sanderink, waar die ook echt woedend wordt, gaat schelden, en waar die ook dan op aangesproken wordt. En jij zegt ook, wat kun je daar met iets afstand van zeggen? Nou, ons eigen bedrijf, LTP, waar ik CEO ben, geeft inzichten bij werving en bij ontwikkeling van leiders en bestuurders. En daar wordt nu ook steeds meer ook gekeken en gevraagd naar, wat zijn eigenlijk de schaduwkanten, wat zijn de toxics van iemands gedrag? Je kan heel goed weten wat je goed kan en wat je erg ver heeft gebracht. Maar wat gebeurt er nou eigenlijk als je onder druk komt te staan? En in sommige gevallen kunnen mensen daar echt hele toxische gedrag gaan laten zien.
Nou, maar ik mag hopen agressie voor bijna iedereen dat Sanderink wel een uitzonderingsgeval is, toch?
Ik vind het interessant, want dat is hij niet. Hij is wel, denk ik, in de casus en de grootsheid van, en er zijn hele podcasts over, en het is een enorme soap geworden, en het is, iedereen staat erbij, hoe is dit mogelijk? Maar hij heeft ook een werkgever, hij heeft ook een raad van commissarissen.
Maar het gaat hier nu om de persoon van Aldo Verbrugge. Ja. Stel nu dat Sanderink bij jou op de stoep staat en zegt, Geert, kun je wat voor me doen? Dan staat het jou toch vrij om te zeggen, nou meneer Sanderink, ik heb u de afgelopen jaren eens gevolgd. Ik denk dat u het eens bij een ander moet proberen.
Nou, toch, ik denk wel dat je die vraag jezelf moet stellen. Ik denk wel dat je altijd moet kijken. Het gaat hier, en dan komt het ook weer terug, welke rol neem je in? Hè? Want je neemt aan de ene kant ga je dus de belangen dienen van iemand die jouw opdrachtgever is, jouw klant is. En aan de andere kant ga je ogenschijnlijk voor de buitenwereld onafhankelijk onderzoek doen. En je komt op een gegeven moment in dat wespennest. Ja, dan kan je misschien niet meer terug. Maar je moet aan het begin die vraag stellen, zijn die rollen met elkaar verenigbaar? En als je daar eenmaal de verkeerde kant op gaat, ja, stap dan maar terug. In dit geval heeft deze persoon
meneer Van
dat
Brugge
niet gedaan.
Heeft in dat rapport, dat onafhankelijke rapport over die ex van Sanderink gezegd dat het een fraudeur zou zijn, een dief, een seksexploitant, een souteneur. Nou, dan moet je toch wel redelijk zeker van
dan
je zaak zijn.
Moet je wel zeker van je zaak zijn, dat lijkt mij ook, ja. Ja, nee, ik bedoel, ja, wat valt hierover tegen anders dan dat het enorm bad judgment
maar
is.
Sta jij voor jezelf in als je benaderd zou worden door Sanderink om wat dan ook voor hem te gaan betekenen? Of?
Ik zou voor hem niet iets gaan doen. Dat kan ik hier wel zeggen. Maar ik denk dat als advocaat je daar nog een extra laag overheen kunt leggen. Gegeven de geloften die zij ook afleggen. En dan heb je het nog niet over checks en balances die blijkbaar ook binnen dat kantoor
niet
is uitgevoerd. Want niemand heeft hem daar blijkbaar voldoende op aangesproken om daar dan alsnog mee te stoppen. Al dan niet geforceerd door zijn eigen kantoor en partners.
Exact. Dus ook de omgeving, ook zijn collega's, ook RVC-leden, bestuurders zijn toch heel ver meegegaan in deze affaire. Dus dat zit om hem heen. Hij heeft kennelijk ook het talent tussen aanhalingstekens om heel veel mensen voor zijn karretje te spannen. Waaronder deze advocaat. Maar het is veel echt groter dan alleen deze persoon. En er zijn heel veel mensen veel te lang meegegaan en ter goede trouw geweest. Of niet meer de stap terug. Hoe doe je dat?
We gaan naar checks en balances in IJmuiden. Het Tata Steel. Want dat stoot nog altijd te veel kankerverwekkende stoffen uit, concludeerde het RIVM na een nieuwe meting. En daarnaast werd ook bekend dat Tata Steel een kort geding aanspant tegen de lokale omgevingsdienst, omdat die dienst camera's op de fabriek gericht heeft staan. En daarmee zou de dienst willen controleren of Tata Steel zich wel aan de gestelde eisen houdt. Maar tegelijkertijd ook, zegt Tata, een beeld krijgen op de medewerkers van het bedrijf. Allereerst even naar die metingen. Want het RIVM zegt, ijzeruitstoot is wat afgenomen. Voor de rest, geen noemenswaardige verschillen.
Ja.
De reactie van Tata is dan, nou, wij zijn met een verbeterplan gekomen, hebben ook flink geïnvesteerd, 300 miljoen beschikbaar gesteld. Wij herkennen ons niet helemaal in wat het RIVM naar buiten brengt. Is dat een begrijpelijke reactie? Of zou je moeten zeggen, mea culpa, we moeten toch nog eens wat meer aan de bak?
Nou, in wat we van Tata Steel tot nu toe hebben gezien, kun je dat bijna een begrijpelijke tussen aanhalingstekens reactie noemen. Want dat is het pad wat ze hebben gekozen. Van de verdediging, van het valt wel mee, van nou ja, uitschuiven of wat dan ook. Aan de andere kant, als die investeringen zijn gedaan, ja, soms kan het langer duren in een fabriek voordat je allerlei processen hebt omgegooid of nieuwe processen toepast. Ik kom zelf ook bij DSM uit de fabrieksomgeving. Dat doe je niet van dag 1 op dag 2. Dat kan langer duren. Dat zou dan, neem ik aan, ook in hun plannen staan. Dan zou daar ook in staan vanaf wanneer wel de uitstoot van wat dan gereduceerd wordt. En dat zou dan het RIVM ook horen weten. Als dat allemaal gecommuniceerd is en de RIVM meet nu weer en brengt dit naar buiten, dan lijkt het erop dat ze een andere verwachting hebben gehad. Ja. Al dan niet op basis van de plannen van Tata. Ja, en dan is het weer een vraag, wat is hier dan aan de hand?
Tata Steel zegt volgend jaar, hè, dan zou er toch nog significant iets moeten veranderen. Dus voer dan maar een nieuwe meting uit.
Ja, maar ze hebben alweer een beetje een slag om de arm. Hè? Want ze zijn net iets te laat begonnen dit jaar. Dus misschien dat het nog net iets later wordt. Maar goed, volgend jaar, ja.
Dan dat tweede punt, namelijk dat cameratoezicht. Waarvan de lokale omgevingsdienst zegt, nou, we hebben alles gedaan om ervoor te zorgen dat we alleen te zien krijgen wat we willen zien. En als ik dat helemaal correct zou willen zeggen, dan gaat het om het onvolledig verbranden van steenkool, ongare drukking. Maar zou je dit als omgevingsdienst op deze manier moeten willen registreren?
Ja, kijk, wat ik zie is dat deze omgevingsdienst zelf ook onder druk staat om het toezicht goed uit te voeren. Twee jaar geleden nu, een gedeputeerde ook afgetreden omdat de informatievoorziening en het toezicht niet goed genoeg was. Ze zijn recent ook door de nieuwe gedeputeerde weer, is er volgens mij ook een bevoegdheid weggehaald bij de omgevingsdienst omdat ze het niet goed uitvoerden. Dus zij moeten ook bewijzen dat ze een goede toezichthouder zijn. En ja, dan vind ik dit, even los van Tata Steel, vind ik het best een verstrekkende maatregel.
Het is wettelijk getoetst, hè? Te kunnen.
Maar ik denk dat er wel ook iets aan de hand is van, wij moeten beter toezicht houden. En ze leggen best een aantal dwangsommen op. Die worden ook om de havenklap eigenlijk uitgedeeld. Niet alleen aan Tata Steel, maar ook aan ketenpartners die daar in de buurt zitten. En kennelijk is dat niet voldoende. Dus eigenlijk denk ik dan, waar zijn we nou eigenlijk mee bezig?
Want Ilona, het is tot slot, kun je zeggen over toezicht. Waar we mee bezig zijn?
Nou, ik vind het ver gaan om allerlei redenen. Privacy van werknemers, maar ook, wat denk je op videobeelden te kunnen zien aan de uitstoot?
Ik denk,
dat moet je meten. De RIVM zou
ongare druk.
De RIVM zou er denk ik ook een camera opzetten als het zo makkelijk zou zijn. Dat is het niet. Je weet niet op videobeelden of in de uitstoot van een schoorsteen 80% water zit of stoom en 20% ander spul of andersom. Dat kun je niet op beeld zien. Alleen maar dat er iets uit die schoorsteen komt, ja, daar heb je geen camera voor nodig. Dus ik vind het sowieso, wat meet het eigenlijk, een grote vraag. Ik vind het ook erg ver gaan om private ondernemingen of private personen op deze manier een beetje het recht in eigen hand te nemen, al dan niet wettelijk getoetst. Het gaat echt een stap ver, vind ik.
Ja, want de echte keuzes worden maar uitgesteld. Hè? Dus
dat
daardoor,
kan ik hier niet doen. Ik moet er zelfs een einde aan maken.
Nu alweer.
Ja, nu alweer. Maar dat is een goed teken, toch? Ilona Haaier was een van de leden van het Boardroom Panel. Commissaris bij Corbion Glambia. Ook verbonden aan het muziekgebouw in Eindhoven. En AG Telleman, topvrouw van LTP Business Psychologen. Voorzitter van de Sportraad in Amsterdam. En de Raad van Toezicht van ICK Dans. Dank u wel.
Boardroom Panel wordt mede mogelijk gemaakt door NCD. De Nederlandse Vereniging van Commissarissen en Directeuren.
In de podcastserie The Next Level vertellen ondernemers hoe ze hun groeiambities konden realiseren dankzij de juiste cloudoplossingen van SAP. Wat waren de uitdagingen, de oplossingen en hoe ging de uiteindelijke implementatie? Benieuwd naar hun verhalen en hoe zij met behulp van SAP ook hun toekomstige ambities kunnen behalen? Luister de podcast The Next Level via de BNR-app of je favoriete podcast-app.